Voordat ik elk ander ding spreek, wil ik eerst dit zeggen. God zegt tegen ons dat we veranderd moeten worden door de vernieuwing van ons denken. Zo staat het in de Herstelde Statenvertaling. Tegenwoordig staat er hier gezindheid vernieuwen, maar dit vind ik makkelijker om te onthouden. Door de vernieuwing van je denken veranderen. En je denken wordt vernieuwd omdat je voortdurend hoort naar de nieuwe woorden van het spreken van God. Dat is de enige manier waarop je denken wordt veranderd. Wordt vernieuwd. Het is ook de enige manier waardoor je voortdurend elke keer opnieuw vernieuwd wordt. En het niet een is geweest gebeuren is. Maar dat het spreken van God elke dag in je leven is. Zodat je elke dag nieuwe dingen ervaart. Elke dag ziet op nieuwe dingen. Elke dag verwachtingsvol uitziet naar de vernieuwing die God elke keer opnieuw wil geven. Zodat dat niet momenten zijn, maar een durende ontwikkeling van je geestelijke leven. En die durende ontwikkeling van je geestelijke leven ontstaat alleen maar wanneer je leert om te luisteren naar God. In Micha Succes vers 1 staat dat God tegen het volk zegt, luister nou toch eens naar. Luister nou toch eens naar. En de morgen vroeg Karin dan, en wat ga je, waar ga je over spreken? Ik zeg nou, de ondertitel van de preek is, het gaat om luisteren en niet om horen. Onze kinderen die hoorden alles, maar ze luisterden niet altijd. Belangrijk is dat we leren om te luisteren. Dat we elke keer opnieuw het luisteren van het denken, van het spreken van God verstaan. En niet tastend rondgaan, want dat is niet Gods bedoeling. Het is Gods bedoeling dat wij een recht spoor maken met onze voeten, omdat wij weten wat de weg is. Hè? God in Hebreeën hoofdstuk 1 zegt de Hebreeën schrijver dat God vroeger op velerlei wijze en op velerlei manieren heeft gesproken. Maar nu, aan het eind van de tijd, spreekt hij door Jezus. Jezus is het. In het begin was het woord, Johannes hoofdstuk 1, in het begin was het woord. Het woord was God, het woord was bij God. Het woord is vlees geworden en het woord heeft onder ons gewoond. En Jezus zegt van zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus als we wandelen in het woord, wanneer we het woord horen en het woord en luisteren naar het woord, want vaak horen we het woord wel, maar als we luisteren naar het woord, dan wandel je op een verlichte weg. Waarom is het nou zo belangrijk? Nou, het is belangrijk dat je triomfantelijk overgaat van het oude leven naar het nieuwe leven. Triomfantelijk overgaat van het leven op aarde naar het leven in de hemel. Triomfantelijk. Niet weggerommeld in het afvalputje, maar triomfantelijk. Dat we ook leren, we weten, de dood voert geen heerschappij meer. Maar als de dood geen heerschappij meer voert, dan betekent dat ook inderdaad dat de dood niet meer bepalend is voor je leven. Ook niet meer bepalend is voor het moment dat je wel of niet ziek zou zijn. Omdat de dood overwonnen is.
Amen.
En ik werd er heel erg van bij bepaald deze week. Ik werd van de week gebeld door iemand van, ja, wil je alsjeblieft daar en daar op bezoek gaan, want die broeder die is bezet door de duivel en hij gaat dood. Maar ja, dan moet je wel zijn vrouw bellen. Nou, in 1985 heb ik iemand gedood, dus dat is 40 jaar mee. Oké, dat is een vrouw. En ik maak een afspraak, ik ga morgen bij hem op bezoek. Maar 's nachts werd ik wakker en toen zei ik, heer, ze zei, ik moet niet op bezoek gaan, want het is zo erg met hem, het is zo dit en zo dat, het is niet wat u wilt. Haal hem thuis. De dood is niet het einde van de ziekbed. De dood, voor ons als kinderen van God, is de dood ingaan in heerlijkheid. En volgende morgen om 6:30 kreeg ik een appje. Je hoeft niet meer op bezoek te komen, want wij het beneden.
Nou.
Dus gisteren waren we begraven in de mensen. Je hebt me gedood in 1985. Weet je nog wie ik ben?
Ja, ik weet het wel.
Ze zijn niet naar de condoliance bezoek gegaan, want ik denk al die verhalen hoef ik niet te horen, want het verleden is niet bepalend voor ons leven, maar de toekomst. Niet wat geweest is. Wat geweest is, is geweest. Maar onze hoop hoopvolle toekomst, hè? Jesaja 29, Jeremia 29. Ik koester gedachten van heil over je. Ik heb een hoopvolle toekomst voor je. Dat is Gods belofte. Dus wij leven altijd in de toekomst. Op het moment dat je gaat leven met het verleden, ga je op je platte gat zitten. Dat is niet de bedoeling. Het is Gods bedoeling dat je naar voren leeft. En naar voren leven betekent dat je wandelt in de beloftes van God. Dus dat je de moed hebt, als een God een belofte doet, die je zegt, oké, ik zie de vervulling nog niet van die belofte, maar ik ga wel in. Ik ga ook, vroeger zongen we dat niet. Staan tot de belofte van de Heere God. Weet ik in zijn hand geborgen, gans mijn lot. Hier ben ik, zing dat nog regelmatig voor we gaan slapen. Voordat we gaan slapen hebben we al nog een korte zangdienst. In bed. En dan zingen we dit niet ook met een zekere regelmaat. Lofliederen in de nacht. Nou, goed. Dit was alleen maar de aanloop, Karin. Ik wil met jullie een paar versen lezen uit Filippenzen hoofdstuk 3. Want het thema is het behalen van de prijs van de roeping Gods. Gaat het goed dan met horen?
Nee, niemand blijft het horen.
Ja. Ik hou tegen die hoofd en tegen de kinderen. Ik hou tegen de kinderen. Ja, vroeger zeiden we, komt u naar voren, zuster? Komt u naar voren? Filippenzen hoofdstuk 3. En ik lees vanaf vers 7. Paulus die spreekt daar dat hij in Filippenzen hoofdstuk 3 zegt: kijk, als je naar de mens spreekt, als je naar het bloed spreekt, dan ben ik beter dan jullie. Ik ben een Benjamiet, ik ben een Jood uit de Joden, ik Israëliet uit de Israëliet. Waar praten we over? Ik heb aan de voeten van Gamaliel gezeten. Ik weet. Maar hij zegt dan op een bepaald moment in vers 7. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Je dagelijkse leven is niet de maat waarmee God je meet. Je dagelijkse leven is een noodzakelijkheid. Maar de vervulling van Gods woord in je leven is bepalend voor je dagelijkse leven. En wanneer je hecht aan je dagelijkse leven, en wanneer je hecht aan je opleiding, en wanneer je hecht aan je verleden, en wanneer je hecht aan dit en hecht aan dat, dan kom je altijd tekort. Want dan, kijk, ooit was er een verhaaltje, ik weet niet meer precies hoe het was, maar geloof van Andersen of zo. Een koning had een oorlog gewonnen. En een soldaat van hem, een van zijn officieren, die mocht met een kruiwagen een schatkamer in. En de koning had tegen hem gezegd, er zijn drie kamers. Maar je mag meenemen wat je wil. Maar als je in de ene kamer geweest bent, mag je niet meer terug. En de officier die ging met de kruiwagen die kamers in, die ging binnen en dan kwam de eerste kamer. Een kamer vol met euro's. Nou, een kruiwagen vol met euro's, dus de moeite waard. Dus hij had scheppen. Kruiwagen vol. Ja, en toen moest hij doorlopen. Komt hij in de volgende kamer. Allemaal 2 euro stukken. Kruiwagen leeg. Maar ja, je kan niet weten wat er gebeurt. Hè. Je kan maar beter er kiezen. Dus kruiwagen vol met 2 euro stukken. Ja, dan moest hij in die derde kamer. Hè. En dat was eigenlijk die deur niet open te maken, maar voor hetzelfde geld lag er niks, hè. Nou, de grootste teleurstelling was natuurlijk dat toen hij naar buiten gelopen was en met een kruiwagen vol met 2 euro-stukken en die de koning niet had vertrouwd voor die derde kamer, want die lag vol met goud. En zo is het vaak bij ons. Het goede is vaak het vijand van het beste. En dan gaat het helemaal niet slecht met je leven, maar het kan zoveel beter. En dat kan alleen maar beter wanneer je de moed hebt om achter je te laten, los te laten en elke keer een open hand te hebben voor de belofte van God. Want het is fijn om dingen vast te houden, maar als je ze vasthoudt, kun je niks pakken. Dus heb de moed om los te laten en te staan en te wandelen in de belofte. En om in de belofte te gaan staan, is het nodig om de zekerheid los te laten. Paulus leerde om in de belofte te gaan wandelen. En toen zei hij voor zichzelf, dat wat ik heb, laat ik los. Ik acht het zelfs vuilnis. Het is lastig. Het staat me in de weg om de volheid van God te bereiken. Je verleden staat je in de weg om de volheid van God te bereiken. Fantastisch, hè? Vanmorgen hebben we fantastische dingen gehoord over iemand die je dan zomaar tegenkomt na 20 jaar op een mobieltje. En het is heerlijk en God bemoedigt je daarmee. Maar het is ook, dan ook fijn om te weten van mijn oudvader, dat was 20 jaar geleden. En daar ben ik hartstikke blij mee. Maar als u zegt dat we gaan van kracht tot kracht en van heerlijkheid tot heerlijkheid, dan gaat het nog veel grotere feesten gebeuren.
Amen.
Weet je, het feest is, ooit was er een keer een predikant in Londen en die zei tegen zijn gemeente, gemeente, we hebben de Bijbel uit en dan beginnen we met Socrates of zo. Praten we over de Bijbel uit. Dit boek is een levend boek en omdat het een levend boek is, spreekt het boek elke keer opnieuw van nieuwe dingen terwijl je oude letters leest. Ik lees dit boek nu bijna 70 jaar, denk ik, en ik heb nog nooit de behoefte gehad om een ander boek te kiezen. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Het kennen van Jezus Christus, mijn Heer, overtreft alles. Jezus Christus kende de Vader. En omdat hij de Vader kende, leefde hij zoals hij leefde. En wij staan aan de kant van die weg en wij roepen oh en ah en melaatsen genezen en doden staan op en blinden worden ziende en horen gaan horen, doven gaan horen. Wow! Maar Jezus kende de Vader. En wij hebben gezongen van het goede van God. We hebben gezongen over het spreken van de naam van Jezus. Maar Jezus sprak helemaal niet zo vaak de naam van God uit. Hij zei gewoon, ik wil het woord rein. Waarom? Omdat hij beleefde, de Vader en ik, wij zijn één. En vanmorgen lazen meer met ik, Efeziërs 2 vers 4, dat Jezus Christus, ik lees het wel even voor, meer heeft zich ook 10 dingen voor gekregen, dus dat doe ik niet. Ik ben gehoorzaam. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend. Luister wat er staat, hè? Samen met Christus levend gemaakt. Waarom zijn we samen met Christus levend gemaakt? Omdat we ook samen met Christus zijn gestorven op het kruis van Golgotha. We zijn samen met Christus levend gemaakt. Dus met dezelfde kracht, dezelfde autoriteit zijn we met hem levend gemaakt. Samen met hem levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt. Luister, hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsfeer. In Christus Jezus. Zoals Jezus Christus in de troon zit, jij zit met hem in de troon. Je bent geen bedelaar op aarde met God in de hemel en dan maar zien wat er naar beneden valt, maar we hebben een plek gekregen samen met Jezus Christus in de troon. Als je dat gaat beleven, dan wordt het een stuk makkelijker om alle andere dingen vuil te slaan. Toch? Omwille van hem lees ik verder in Filippenzen hoofdstuk 3, vers 8 is dat. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Want ik had maar één verlangen. Ik wil de Christus kennen. Ik wil de Christus winnen en één met hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God. Direct. Maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Niet mijn eigen rechtvaardigheid, maar de rechtvaardigheid van God. En de rechtvaardigheid van God, wij zijn de rechtvaardigheid van God in Christus door het offer van de Zoon. En niet omdat wij een briefje kunnen inleveren en ik heb een uur per dag gebeden en ik heb 26 hoofdstukken per dag gelezen. Vroeger, ooit heb ik militaire dienst geweigerd. In mijn tijd was je nog verplicht, dus je militaire dienst. Weigeren, ik was een kind van God en ik wilde niet doden en ik heb dus militaire dienst geweigerd. Maar dan moet je, toen ik erkend werd als gewetensbezwaarder, zo heette dat, dan moest je alternatieve vervangende dienstplicht uitvoeren. En de vervangende dienstplicht was voor mij 2,5 jaar, of bijna 3 jaar, werk in een psychiatrische inrichting. Ik had nooit een opleiding, hoe had helemaal niks, maar je werd zelf in de leeuwen gegooid, maakt ook niet uit. Als kind van God maakt het niet uit. Maar eens in de 3 weken kreeg je een ticket naar huis, dus in die tussentijd. Maar ik was erg verliefd op Mirjam, dus eigenlijk ook op mij. Dus wij schreven elkaar elke dag een brief. Elke dag. Dus ik elke dag. Naar de portier en mijn brief ophalen. Ik denk dat ik nog wel 20 keer was. En zij was altijd veel uitgebreider dan ik over mijn zoon. Ik zeg, als een kaartje voor mijn verjaardag geschreven moet worden, moet ik Mirjam doen, want die heb ik niet. Je hebt een groot en een warm hart te bemoedigen. Nou, maar die brief was voor mij het allerbelangrijkste. Niet de krant die er ook lag en niet alle verhalen in de koffiekamer. Voor mij, ik vloog naar mijn kamer en ik las die brief. Die brief, die ging erom. Nou, zo is het nu bij ons ook, als het gaat om het woord van God. Ik wil de Christus winnen. Eén met hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, niet door mijn prestaties, maar door het feest dat God mij zo heeft lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon voor mij heeft gegeven. Mij heeft lief gehad. En gisteren lazen we iets uit de Romeinenbrief, toen zeiden we, je zou bijna kunnen denken dat God een alverzoenend God is, want hij heeft zich verzoend met de wereld en hij verlangt ernaar dat alle mensen behouden worden en hij blijft maar treuzelen in de ogen van sommige mensen. Want hij verlangt ernaar dat alle mensen behouden worden. En dat geen van hen verloren gaat. Door de vernieuwing van je, onthoud mijn woorden, dat je verandert door de vernieuwing van je denken. Dat je elke keer weer het woord van God corrigerend laat zijn voor je manier van denken. Eén met hem zijn, dat is de enige manier, één met Christus zijn, is de enige manier waardoor de verandering komt in deze wereld. Als Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld, en dan zegt hij, Kees, jij bent het licht van de wereld, dan is dat niet zijn licht of zijn prestatie, maar dan is het feit dat het licht van God, Jezus Christus, in het licht is. Geldt voor ons allemaal, hè? We zijn alleen maar licht wanneer het licht in ons is. En het licht is in ons niet omdat wij allerlei prestaties leveren, maar omdat we één zijn met het licht van deze wereld, Jezus Christus. En dat is niet te hoog. En dat is niet te ver. Dat is het begin. En niet mijn begin, maar Gods begin. Want God heeft zich in Christus één gemaakt met mij als zondaar. Hij heeft het met mij ingemaakt. En die eenheid heeft hij nooit meer losgelaten. Dus toen Jezus Christus, Efeze hoofdstuk 1, we zijn met hem, in hem, met hem, in hem, met hem, met hem. Dat heeft God gedaan, niet wij. Dus het is ook geen prestatie van mij om in Christus te zijn, want God heeft dat al geregeld. Mijn probleem is dat ik vaak nog veel te veel luister naar mijn gevoel en veel te veel luister naar wat de duivel als tegenwerpingen opwerpt, waardoor de vernieuwing van mijn denken wordt tegengewerkt. En waardoor ik moeite heb om soms met God mee te denken. Dat de duivel je voor een voldongen feit zet, zo is het. En dat je laat intimideren, want dat is natuurlijk zijn stijl, je laat intimideren. Hij is nooit veranderd, je laat intimideren, waardoor je zijn gedachten gaat denken. Zo begon het bij de zondeval van Adam en Eva. God heeft zeker gezegd dat. En Adam en Eva stonken erin, want ze waren vergeten wat God gezegd had. En dat is natuurlijk altijd link, dat ze vergeten hebben wat God gezegd heeft. Daar is het zo belangrijk dat je voedt met het levendmakende woord. Een voortdurende relatie met Jezus Christus. Een voortdurende relatie met Jezus Christus. In vers 10 staat... Efeze 2:10, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Dat is wat ik verlang. De kracht van zijn opstanding. Kijk, als je de kracht van zijn opstanding ervaart, dan kun je met de kracht van die opstanding, kun je anderen laten opstaan vanuit hun ziekte, vanuit hun dood en vanuit hun ellende. Want als je de kracht van zijn opstanding ervaart, dan is dat... Dan is het iets wat bij jou hoort. Kijk, als iemand je... Wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Jezus Christus. Hè, Romeinen 8. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Jezus Christus. Dus als jij in je geestelijke portemonnee kijkt, dan zit daar net zoveel in als Jezus ooit gekregen heeft. Hallo. Net zoveel. Maar elke keer, ik spreek voor mezelf, elke keer ziet de duivel kans om mij te minimaliseren. Elke keer ziet hij kans om mij te minimaliseren. Het probleem is te groot, de situatie is vervelend, van alles. Het regent, dus ik ga niet. Simpele dingen. Maar die maken dat... Dat de erfenis die je ontvangen hebt, niet effectief wordt. Dus je hebt hem, hij zit in je portemonnee, lieve mensen, dat voor ons allemaal, hè? Hij zit in je portemonnee. Maar hij functioneert alleen maar wanneer het gaat uitgeven. In Romeinen hoofdstuk 6, dat lees ik even. Ik lees even vers 21 van hoofdstuk 5. Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid. Dus zonde, eindpunt van de zonde is de dood. Dat is niet altijd je lichamelijke dood, maar als de zonde volgroeid is in je leven, brengt het de dood voort. Dan gaan er dingen dood in je geestelijk leven. Dan gaan er dingen dood in je relatie met God. Dan gaan dingen dood in je relatie met je vrouw of met je man. Dan gaan dingen dood als het gaat om je hoop op de toekomst. En dat heeft wel even te maken met het feit dat de zonde volgroeid is. Zoals ook de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus. Dus door de... Zo moest die vrijspraak, dat kon niet anders. Dat kon niet anders. Die vrijspraak is er. Halleluja. Door het kruis van Golgotha, door het leven van Jezus Christus. Vrijspraak is er. Maar vrijspraak is niet genoeg. Want die vrijspraak heeft gemaakt dat je beschikbaar kwam. Dat er ruimte kwam voor de vervulling van Gods belofte in je leven. Nou, Paulus zegt in het vervolg. Betekent dit nu dat wij moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat is in geen geval. In andere vertalingen is dat volstrekt niet. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in de zonde kunnen leven? Luister, want anders dan blijf je strukkelen met die zonde. Een timmerman timmert. Een bakker bakt brood. Een boer melkt koeien. Maar als je doet zelf een bent, dan kun je ook best een spijker in de muur slaan. Nou, een spijker in de muur is niet zo makkelijk, maar... Begrijp je? Een zondaar zondigt. Die leeft in de zonde. Maar als je verlost bent van de zonde, leef je niet meer in de zonde. Kun je dan niet meer zondigen? Ja, je kunt nog wel zondigen, maar je leeft niet meer in de zonde. Hoor je het verschil? Een bakker bakt. Een zondaar zondigt. Je leeft in de zonde. Maar als je verlost bent van de zonde, leef je niet in de zonde, maar je kunt wel zondigen. Maar we leven niet meer in de zonde. Elke keer wanneer we zondigen in ons leven, dan prijzen we God voor het feest van de reiniging door het bloed. En weten we dat de genadetroon altijd bereikbaar blijft. Niet omdat wij wel of niet gezondigd hebben, maar omdat Jezus voor ons de weg heeft vrijgemaakt door zijn bloed. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn gedoopt in zijn dood. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt en een nieuw leven te leiden. Dus zoals Christus is opgewekt door de Vader, zo zijn wij opgewekt door de Vader om een nieuw leven te leiden, om zijn leven te leiden. Zijn leven te leiden. Laat je niet minimaliseren. Laat je niet voortdurend door dat jochie op de hoek. Ik had vroeger een buurjongetje en die liep altijd te klieren. Ook in mijn voortuin. Ik zie meer helemaal lachen. Maar dat klierige jongetje moet je gewoon uit je voortuin jagen. Die heeft er niks te maken, die moet je wegjagen. Die heeft niks te maken in die voortuin eruit. En hij gaat ook met je als je het zegt, hè. Het probleem is dat wij, dat de vernieuwing van ons denken vaak zo beperkt is, dat wij het idee hebben van ja, dat gebeurt. Ja, ik ben er eenmaal zo geboren, ja, dat is mijn karakter. Schuppen met je voortuin. Met je voortuin is het plaatje van Gods leven. Je voortuin is het plaatje, voordat mensen bij je voordeur zijn, hebben ze de voortuin al gezien. En laat je voortuin niet verpesten door de aanklager. En laat je voortuin niet verpesten door het feit van, ja, zo is het in één keer, of zo ben ik geboren, of zo ben ik opgevoed, en ik heb zo eenmaal die trauma's opgelopen, en dat gebeurt er eenmaal in mijn leven. Want zie, ik maak alle dingen nieuw, is het begin van Gods werk in je leven. Een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. En prijs God. God heeft ons laten delen in de dood van Jezus Christus. Niet wij. Wij zeggen er alleen maar aan op. Ja, Heer, zo is het. Halleluja. En dan is het een feit. Goed, dan gaan we terug naar de Filippenzen. Vers 10. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. Dus Paulus die zegt hier, die zegt niet van, en nu ga ik het lijden van Christus overdoen. Nee. Dit is een beetje een moeilijke vertaling, om straks even terug. Paulus zegt niet, nu ga ik het lijden van Christus overdoen. Ik ga ook lijden zoals Christus, ik wil ook gekruisigd worden. Paulus zegt, ik stap in het volbrachte werk van Jezus Christus en ik deel dus in zijn lijden en ik deel in zijn dood. Luister wat er staat in de vertaling, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Want dat is zo'n verschrikkelijke grote leugen, die vertaling. Dat is te gek voor woorden natuurlijk. Het is natuurlijk te gek voor woorden. Dus misschien zou het ooit eens een keer mogen komen staan te gebeuren, dat zei ze bij ons in de kerk. Misschien zou het ooit eens een keer mogen komen staan te gebeuren dat ik op het erf van het verbond zou mogen zitten. Misschien zou het ooit eens een keer zo mogen komen gebeuren dat ik uit de dood zou opstaan. Terwijl we gelezen hebben dat we met Jezus Christus zijn gestorven en met hem zijn opgestaan in nieuwheid van leven. Dus Paulus schrijft hier niet, maar Paulus schrijft hier. Ik heb het even opgezocht in andere vertalingen. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. Zodat ik hoe dan ook uit de dood zal opstaan. Hoe dan ook. Hoe dan ook. Hoe dan ook, wat er ook gebeurt. Hoe de duivel mij tegenwerkt. Wat die soms gezaaid heeft in mijn akkertje. Wat er ook gebeurt. Hoe dan ook. Ik sta op uit de dood, want ik ben met Jezus Christus gestorven en met hem opgestaan. Vers 12. Niet dat ik al zover ben en mijn doel heb bereikt. Het is niet zo, zegt Paulus, dat ik al triomferend. Nee, Paulus erkent zijn eigen korte lontjes nu en dan. Hè. Zijn vriendschap met Barnabas was zomaar in één keer over. Later is het gelukkig allemaal weer goed gekomen. Johannes Marcus hoeft die ook niet meer te zien. En later in zijn leven is Johannes Marcus de enige die bijblijft. Dus blijkbaar heeft Paulus het allemaal weer goed gemaakt. Maar op dat moment was het allemaal niet zo simpel. Paulus was redelijk recht door zee. Één keer afgaat, move je. In die tijd was het bij Paulus geen tweede kans. Maar God is de God van 100 kansen. 100 vernieuwingen, 100 keer opnieuw. Maar ik houd vol. De hoop, de verwachting, en hoop is niet onze woord hoop. Hè? De hoop is het zeker weten van hetgeen je gelooft en het bewijs van de dingen die je niet ziet. Dit is het woord hoop. Hè? In de hoop, in het zeker weten van wat ik nog niet zie, de hoop eens te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Die zekerheid heb ik, zegt Paulus. Die is er nog niet, maar die zekerheid heb ik. Ik heb de zekerheid dat ik door Jezus Christus gegrepen ben op een manier dat ik met hem in de troon de grootheid van God zal beleven. En de grootheid van God zal verkondigen. En de grootheid van God zal zichtbaar maken in deze schepping. Licht en licht en zout en zout. Licht van de wereld. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Paulus wist. Ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding doe ik. Eén ding is zeker. Ik vergeet hetgeen achter mij ligt. Ervaringen van het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Dus ik kan het verleden maar beter loslaten. Ik beeld me niet in dat ik het bereikt heb. Maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Dit is zo belangrijk. Ik weet niet hoe het bij jullie is. De duivel kan bij mij, als ik soms s'nachts wakker ben, situaties binnenbrengen waarin ik zelfs ruik wat er 50 jaar geleden gebeurd is. In de omgeving waarin ik toe was. Om je te neer te drukken, om situaties te creëren waarin je denkt, ja, eigenlijk, dat heb ik ook niet. Ik heb niet gezegd wat er toen gebeurd is. Maar vergeet in deze geen achter je ligt en je uitstrekt in een geen hoor je ligt. Geef het achter me licht en richt me op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af. Dat zijn soms lastige mensen. Mensen die recht op het doel af gaan. Die laten zich onderweg niet tegenhouden voor een kop koffie. Nee, ze gaan recht op mijn doel af. Ze hebben maar één doel. En ze zijn gefixeerd op dat doel. En er gebeurt wat er gebeurt. Er kan gebeuren wat er gebeurt. Dit is mijn doel en dat bereik ik. Ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe God mij door Christus heeft, Jezus roept. De hemelse prijs waartoe God mij door Jezus Christus roept. Wij hebben allerlei ideeën over de hemel. Wij hebben allerlei ideeën over het leven op aarde. Maar we hebben het nodig dat God ons een idee geeft over wat het werkelijk betekent om één met hem te zijn. Als dat idee vol wordt in je leven, wanneer dat idee vorm krijgt, ja, dan laat je al het andere vanzelf los. Want dat is alleen maar hinderlijk. Toch? Heel lang geleden. Was er een evangelist in Nederland en die heette Jan van Geest. Nederlands les. En die heeft een paar boekjes geschreven, maar een van de preken die ik nooit zal vergeten, is een preek waarin hij spreekt over de wedloop lopen om te winnen. En dat als je ook nu naar het schaatsen kijkt, of naar atletiek, of weet ik wat, die mensen lopen niet in hun zondagse kleren. Dat die schaatspakjes die zitten zo verschrikkelijk strak dat als ze aan het eind van de finish zijn, dan gewoon je gouden kapje los. Want het hele lijf zit in de vernieling bijna vanwege alleen al het schaatspakje. Maar het is zo belangrijk dat wij bereid zijn om ja te zeggen tegen het leven van Jezus Christus. Ja te zeggen tegen het leven van Jezus Christus. Zodat wij de prijs van de roeping Gods ontvangen. Zodat wij de prijs van de roeping Gods bereiken. Kijk, Jezus Christus. Van Jezus Christus wordt gezegd dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd door lijden heen. Gehoorzaamheid heeft geleerd door lijden heen. Met andere woorden, ook Jezus Christus heeft als zoon van God op aarde. Is hij gehoorzaam geworden, terwijl hij misschien op andere momenten niet gehoorzaam wilde zijn. En het meest centrale voorbeeld is natuurlijk dat hij op een bepaald moment tegen de Vader zegt in de hoofdstuk 7-1. Vader, laat alsjeblieft deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dus hij was niet van harte. Zo van, oh ja, hoera, 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 ik ga naar het kruis. Nee, helemaal niet. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus gehoorzaamheid komt door te luisteren. En luisteren komt door het woord van God. En het bereiken van de prijs van de roeping Gods kan alleen maar wanneer je de wedloop loopt om hem te winnen. En daarvoor ben je bereid om al het andere, je zondagse pak en alles wat erbij hoort, achter te laten en te gaan zonder enige belemmering. Soms kost dat wat. Soms kost dat wat. Je kunt zo lang wachten op je familie dat ze tot bekering komen, dat je bereid bent om langzamer te gaan lopen. Maar door langzamer te lopen wordt Jezus Christus niet groter geworden. Door te blijven lopen wordt Jezus Christus groter geworden.
Amen.
Door de jaren heen heb ik dat geleerd. Ik heb geleerd om niet te wachten totdat. Maar altijd te blijven doen wat God zegt. Als God zegt, je moet wachten, dan wacht ik. Maar als God niet zegt, je moet wachten, moet ik doorgaan. Moet ik doorgaan. Jozef had alle kansen om te wachten. Hij was een slaaf, hij moet niet verder, niks. Daar wordt ook niks meer bij. Maar toen Jozef slaaf werd, toen zei God al dat God met hem was. En die zekerheid, dat Jozef wist, God is met mij, maakte dat hij de meest voortreffelijke slaaf werd in het huis van Potifar. Omdat Jozef wist, God is met mij, dat ervoer, was hij de meest voortreffelijke gevangene in het huis, in de gevangenis van Egypte. Toen Jozef, en Jozef wist, God is met mij, vond hij het misschien wel spannend, want hij wist helemaal niet wat voor droom het was, maar toen ze hem uit de gevangenis haalden, omdat hij de droom van Farao moest uitleggen, wist hij één ding heel zeker, God is met mij. En kon hij de droom van Farao uitleggen. En omdat Jozef, hij had er geen opleiding voor gehad, maar omdat Jozef wist, God is met mij, kon hij niet alleen maar onderkoning worden van Egypte, maar ook de meest fantastische econoom om te zorgen dat niemand meer honger leed. Zat dat in zijn opleiding? Nee, dat zat in zijn gehoorzaamheid. Zat dat in zijn opleiding? Nee, dat zat in zijn zekerheid. Hij die met mij is, is sterker dan zij die in de wereld zijn. Hij die in de wereld is. Vers 15. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Hou alweer niet. Dus je wordt niet volmaakt door je prestaties, maar je bent volmaakt door je geboorte. Toen je geboren werd, je hebt nog ons toen je geboren werd. Je moeder en je vader hebben niet voortdurend tegen je hoeven te zeggen: hé, je bent een mens, je bent geen hond hoor. Hé, je bent een mens, je bent een mens, je bent een mens. Later, toen ik me onbeschoft gedroeg, zei ze wel eens tegen me: zou je niet een beetje netjes praten? Maar dat was ook heel simpel, want ze konden refereren aan het feit dat ik als mens geboren was en niet als hond of als kat. Wij zijn als zoon van God geboren. Dus God gaat niet allerlei dingen aan ons knutselen om ons een zoon van God te maken, want je bent als zoon van God geboren. En het enige wat hij doet is ons opvoeden, door zijn woord en door zijn geest, zodat wij als mensen van God opgroeien. En een mens van God, halleluja, een mens van God is volmaakt, laten wij dus. Als volmaakte mensen. En dat betekent dat je 's morgens in de spiegel moet kijken en tegen jezelf moet zeggen: ik ben volmaakt. Voordat je de dag begint, ik ben volmaakt. Hier moeten wij ons als allen als volmaakte mensen richten. Waarop? Op de prijs van de roeping God. De prijs van de roeping God is aan Christus gelijk zijn in alle situaties. Omdat het een feit is. En omdat het niet betekent dat ik moet proberen om te voldoen aan het feit dat ik één word met Christus, maar dat ik moet losmaken wat die eenheid met Christus beschadigt, wat die eenheid met Christus bedekt, wat die eenheid met Christus omhult. Hierop moeten we als volmaakte mensen richten. En mocht u er op enig ander punt, op enig punt anders over denken, dan zal God u het wel duidelijk maken. Ik vind het lekker altijd aan het eind van de preek om tegen te zeggen: hier mag je er anders over denken hoor. God maakt het je wel duidelijk. In ieder geval. Laten wij op de ingeslagen weg voortgaan. Laat je niet afhouden. Morgen komt er weer een nieuwe preek over het internet binnen en overmorgen is er een nieuwe hype in de Verenigde Staten en over 26 dagen is er een ander gebeuren. Laat je niet van de weg, laat je niet van de wijs brengen, maar blijf het lied van je overwinning zingen. Blijf Jezus spreken, ook in je eigen leven. In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan. En dan zegt Paulus: volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar de levens van hen die een voorbeeld zijn gegeven, die een voorbeeld opnieuw gegeven zijn. Volg mij na. Volg mij na, want ik volg Christus na. Je kunt je kinderen op alle mogelijke manieren opvoeden, maar de beste opvoeding is om tegen ze te kunnen zeggen: volg mij na, want ik volg Christus na. Je kunt je buurvrouw allerlei goede adviezen geven, maar er is maar één goed advies. Doe zoals ik. Doe zoals ik. Ik wandel met God. Ik heb deel gekregen aan de hemelse roeping. Ik hoor bij de heelmaker van deze wereld. Ik heb deel aan de heelmaker van deze wereld. En dan vers 18. Ik heb u al vaak gezegd, en ik zeg het nog nu zelfs met tranen in mijn ogen: vele leven als een vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Wat betekent dat nou? Vele leven als een vijand van het kruis van Christus. Wat is het kruis van Christus? Het kruis van Christus in jouw leven is met hem. Hij is voor mij gestorven. Hij is voor mij gestorven. Hij is voor mij gestorven. Dat is het kruis. Kruis is, in zijn striemen zijn wij genezen. Het kruis is, zijn bloed heeft ons gereinigd van al onze zonden. Het kruis is, de Vader heeft zich verzoend met deze schepping door het kruis. Als ik een vijand van het kruis ben, dan betekent dat ik eigen toevoegingen ga maken aan het volmaakte werk van Jezus Christus. En dan ben ik een vijand van het kruis. De vijand van het kruis is niet iemand die zegt: Jezus is niet gestorven. Nee, een vijand van het kruis is die christen die meent in zijn leven dingen te moeten toevoegen aan het feit dat hij al verlost is. Aan het feit dat hij al heilig gemaakt is. Aan het feit dat hij al een kind van God is. Aan het feit dat hij al met hem zit in de troon. Aan het feit dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. En als je daar wat aan toevoegt, ben je een vijand van het kruis. En als wij kijken, nu is het weer de tijd van allerlei vaste periodes in heel veel gemeenten, in heel veel organisaties. En als je dan soms leest wat er allemaal staat, weet je, waar je je voor moet gaan, waar je schuld voor moet beleiden, en dit en dat en zo. Ik heb het wel eens geprobeerd om schuld te beleiden. Weet je wat God tegen me zei? Hé joh, waar heb je het over? Ja, heer, maar het is gebeurd in mijn leven. God zegt, ik kan het niet zien hoor. Ik kan het niet zien. Waarom kan God het niet zien? Zijn bloed heeft ons gereinigd van alles. Kijk, in het Oude Testament, wat is het anders, hè? Het Oude Testament bedekte de zonde. Als je elke dag schone sokken aantrekt, wat gebeurt er dan? Pas je niet meer in je schoen, dan heb je op een bepaald moment 7 paar sokken aan. Want je schone sokken bedekken je vuile sokken. Zo was het bij het volk van Israël. De zonde werd bedekt. Maar het bloed van Jezus reinigt ons van onze zonde. Dus God zegt, in mijn ogen zegt God, het bestaat niet. Het bestaat niet. Leef niet als een vijand van het kruis. Vers 20, maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. En Paulus zegt dat niet over de dood, maar Paulus zegt dat met het vanwege het feit dat zoveel gelovigen in die tijd slaven waren die helemaal niet zo makkelijk door hun Romeinse heren werden behandeld. Hè? En dan zegt Paulus, halleluja, Jezus Christus komt naar jou toe en jouw armzalige leventje wordt levend gemaakt met hem. En dan verandert er niks in je situatie, maar jij verandert. Want hij die in jou is zoveel sterker dan hij die in de wereld is. Wandel in de belofte van God. Staand op zijn belofte, zul je wandelen in een verheerlijkt, dat betekent een aan de Heer gelijk leven, aan de Heer gelijk lichaam. Amen.
Amen.